tekst voor deze avonturen waarin wij het gelezen schriftgedeelte samenvatten vindt u in de brief van de apostel Paulus aan de Galaten, het tweede hoofdstuk, het 11e vers. Galaten 2 vers 11, waar het woord des Heren aldus spreekt: en toen Petrus te Antiochië gekomen was, wederstond ik hem in het aangezicht, omdat hij te bestraffen was. Tot zover. Zij zei hierboven wat de spreukendichter schrijft in hoofdstuk 27. Openbare bestraffing is beter dan verborgen liefde. Dan deel ik u ook nog mee, voor zover u dat nog niet wist, dat er volgende week en de week daarop geen bijbellezing is. De week waarin Goede Vrijdag valt en de week van Tweede Paasdag is er geen bijbellezing. U kunt altijd het beste onthouden, in de week dat er iets is, een feestdag, dan is er geen bijbellezing. Het was een wijs woord dat de wijze man schreef, dat openbare bestraffing beter is dan verborgen liefde. Hij bedoelt daarmee, wanneer liefde openbaar mag komen, het zij in bestraffing, het zij in liefde betoon, is dat een goede zaak. Maar liefde die verborgen is, die geeft niet uit, in geen enkel opzicht, daar heb je niet veel aan. Kun je beter niet zozeer over liefde spreken, of je moet die liefde bespreken of beleven die ook straft. Als het zulk een stille liefde is, die als inhoud heeft alles te laten gaan, en nog goed nog kwaad te spreken, dat is iets, daar heb je niets aan. Openbare bestraffing is veel beter, hoewel niet altijd even aangenaam, hoewel niet altijd even gunstig ontvangen, het is toch beter. Dat slaan zal mijn hoofd niet breken, zegt David. Wel te verstaan, het gaat wel om het slaan van de oprechte. Maar ook voor het slaan van de onoprechte kan nog een gunstig effect hebben. Want wij zijn zelf slagers en slaanders. En altijd genegen om bestraffer te wezen en liever geen bestrafte. Een bestraffing roept altijd een zeker verzet op. Waarom? Omdat wij zo vreselijk hoog staan. En omdat een bestraffing voor ons inhoudt dat er ergens iets fout is. En ik wil nergens fout in zijn. Al weet ik dat ik één grote fout ben. Ik wil voor niemand fout zijn. Ik had eerst gedacht vluchtig dit gedeelte, vluchtig eigenlijk, te behandelen. En maar direct door te gaan naar het volgende schriftgedeelte, waarin de apostel gaat spreken over de gerechtigheid der werken en de gerechtigheid door het geloof van de Heer Jezus Christus. Maar toen ik erover zat te denken, dacht ik nee. Het heeft toch ook een grote nuttigheid om daar eens met elkaar op te letten. Over de noodzakelijkheid de gepastheid, de nuttigheid ook van de openbare bestraffing. Wel moeten we goed verstaan waar het over liep en waar het altijd over behoort te lopen. Bestraffing hoort niet zoiets te zijn wat ik wel eens hoorde van een ouderling ergens. Die dominee was gewoon bang als hij de man zag. Bang. Voor de preek zei hij niks, meestal. Na de preek sprong hij gewoon op zijn nek bij de arme man. Hij was er nooit meer eens. Altijd kreeg hij er van langs. Ja, dan vraag je wel eens af, wat is dat? Dat is ook een nare toestand. Het is te hopen dat zo'n dominee het maar gauw een beroep krijgt naar een wat gunstiger klimaat. Maar ja, ik geloof niet dat we zulke soort toestanden openbare bestraffingen mogen noemen. Als een mens door allerlei dingetjes in de weer is en dat zei je verkeerd en dat had je zo moeten zeggen. En nee, dat is het niet. Ik geloof dat dan een christen die in waarheid christen is, zeer verdraaglijk is. En de rechtvaardige niet om een woord vangt. Hij probeert meer te ontdekken, wat is de bedoeling? Wat is het oogmerk van iets? Want twee mensen kunnen met verschillende woorden toch hetzelfde bedoelen. En twee mensen kunnen ook met dezelfde woorden iets geheel tegengesteld bedoelen. Ik geloof dat het een werk van de Heilige Geest is om mensen ook in de goede zin wel te verstaan, voorzichtig te doen zijn. Waarom? Wij spreken wel eens over een minderwaardigheidscomplex. Maar dat minderwaardigheidscomplex is een gevolg van ons meerderwaardigheidscomplex in het leven. Wat zijn wij waard? Oh, jij, dat klinkt een beetje afgezaagd als ik zeg hoe ouder dat je wordt. Laat me het liever zo zeggen, hoe meer Gods woord ons gaat ontdekken en de Heilige Geest ons leert, hoe meer ga je ook zien wat een rammelaars wij eigenlijk zijn. Hoe goedkoop. Wat klinkt het toch aardig, wat zijn wij toch maar. Voor arme mensen, zondaren, altijd maar weer. En hoe weinig wordt dat nu waarachtig geloofd in het leven, dat we dat zijn. U zult zeggen, wij zijn toch geen hartekenners? Nee, maar dat komt openbaar in de vrucht van het leven. Waaraan komt dat openbaar? Wel, en dan sluit ik mezelf in de eerste plaats bij in. Als wij persoonlijk nu eens geconfronteerd werden, of worden, met de inhoud en met de zaak die in dat kleine schriftgedeelte wat u is voorgelezen aan de orde wordt gesteld, hoe zou het dan aflopen? Hoe zou het dan aflopen? Vaak is zelfs een stille terechtwijzing al niet te verdragen. Hoewel men zegt, ik ben niet boos, nee, zo bedoel ik het niet. Nee, mag je gerust zeggen. En dat je na tijden nog merkt, dat zit er nog in, nog niet vergeven. Of vergeven, nog niet in dank aanvaard, zou je beter kunnen zeggen. mag niet het zal olie op mijn hoofd wezen. Slaan van de oprechte. Hoe komt dat? Omdat ieder mens voor zich de oprechte meent te zijn. En alle anderen zijn niet zo oprecht als hij, als ik. Mag het nog wel ergens goed bedoelen, maar toch. En daarom wil ik niet erkennen. Ik ben een verdringer. Ik ben een verdringer. Dat heeft tientallen gemeenten verwoest. Dat verdringen van elkander. En dat op een zeer geraffineerde, vrome wijze gemeentes verwoest. Hoe? Ik noem iets heel eenvoudigs in een gesprek. Die man of die vrouw, dat jong of dat meisje, wat denk je daarvan? Nou, ik geloof wel dat ze... Ik zou niet durven zeggen dat er geen beginsel is. Oh, toch wel. Ja, nou ja, je moet wel rekenen natuurlijk. Ze komen uit een heel... Hij komt uit een heel andere hoek. Dat blijf je merken natuurlijk, hè. En dat men nog niet eens bewust bezig is om een ander in de goot te duwen. Alleen, men heeft er geen erg in. En dat geldt mij en u, dat we onszelf op een voetstuk zetten. Dat is erg. Als daar niet op gewezen wordt, dan groeit dat maar welig op. En daarom dacht ik, laten we vanavond dat schriftgedeelte toch maar overdenken met elkaar, want er zit zoveel belangrijks in. Dat geraffineerde, weet je wel, dat zie je geen eens aan de orde hoor. Ja, het is fijn zo wat Petrus deed. Maar onder ons. Eigenlijk zeggen we menigmaal, nou ja, ik zeg niks, maar dat hij er zoveel, dat hij geleerd heeft, dat bedoelde wat ik ervan geleerd heb. Nee, daar is hij nog niet hoor. Zo zijn wij dan eigenlijk bezig met dat verdringen. Waarom? Het kan toch niet dat die man het zo weet zoals ik. En bij die man waar ik zit te praten of die vrouw, moet ik toch ergens mezelf die plaats geven, mezelf op die hoogte werken. Wat is het toch een ingrijpend woord, waar weinig gebruikt wordt, of het wordt misbruikt, om ook weer in de schijnnederigheid onszelf te handhaven. Maar wat weinig in de oefening van het leven, wat Paulus schrijft, dit gevoel zij je nu het welk ook in Christus Jezus was. Dat zegt hij nadat hij gezegd had, en ieder zie niet op hetgeen het zijn is, maar zie ook hetgeen op de ander is. Want dat gevoel zij je nu. Kijk, dat is het wonderlijk in het leven. Dat je zegt, altijd gaan wij verkeerd. Als we het hebben over het kernstuk van Gods woord, de gerechtigheid van de Heer Jezus Christus, die alleen redt van de dood en van de vloek der wet, dan is de duivel en ons eigen boze hart er al zo bij om het woord in zijn openbaring over het ganse leven van ons mensen aan de kant te schuiven. Zeg maar, daar gaat het toch maar om. Daar gaat het toch maar om. Maar dat alles in het koninkrijk Gods en in zijn woord en in het werk van de Heilige Geest in elkaar grijpt. Dat hebben we daar toch zo geen ogen voor. Als we daar oog voor krijgen, dan worden we ook inderdaad voor God steeds grotere zondaren. Steeds hartelijker wordt de erkentenis. Ik heb tegen u, o Heere, zwaar en altijd weer misdreven. Maar we worden ook handelbaarder voor onze naasten. In de gemeente, in huis, in het gezin. Want je kunt wel zeggen, ik heb tegen u, o Heere, zwaar en menigmaal misdreven. En doorgaan op je hoogvaardige boze weg. Maar dan klopt er iets niet. Dan klopt er iets niet. Als je begeerig bent dat de Heere al die schuld van iedere dag, die dagelijks vermeerdert, vergeven wil, dan zeg je niet, ik zal er nog gauw een schepje bovenop doen. Nee. Nee, dat komt niet. Maar voelt u praktijk en theorie? De apostel zegt, indien wij door de geest leven, zo laat ons ook door de geest wandelen. Laat ons niet zijn zoekers van ijdele eer, elkander tergende, elkander benijdende. En nog, wij kennen elkaar toch wel een klein beetje, dat u weet, ik bedoel daar niet mee. Dat wetticisme, die leringen en geboden van mensen, bedoel ik helemaal niet. Maar dit bedoel ik, dat ik hem kenne en de kracht zijn opstanding. Zijn dood gelijkvormig wordende. Of ik enigszins mogen geraken tot de wederopstanding der doden. Het is onze verdringende aard dat we zelf een top, een eindpunt hebben en dan zijn we er, denken wij. Dat vind je nooit bij de apostelen. Die zijn op weg. Op die weg leren zij de gerechtigheid kennen die alleen voor God geldt. Op die weg worden zij ook door de Heilige Geest getrokken om meer en meer aan hem verbonden te mogen zijn. Wat denk je, heb je wel eens gelezen wat Paulus schrijft? Het zij dan dat gij eet, het zij dat gedrinkt, het zij dat gij iets anders doet, doet het alles ter ere Gods, want ik zoek hem wel behagelijk te wezen. Dat is aan de dag. Ja, dat bedoelt ons niet in te prenten een vleeselijke heiligmaking. Maar dat bedoelt dit. Hoe zijn we nu hem wel behagelijk? Door in alles te bekennen. Dierbare koning. Het heeft u alles gekost. Alles. Uw leven hebt u gegeven. Waarvoor? Kijk eens om je heen. Dag aan dag overlaat hij ons met zijn gunsten wijzen. Dat is Gode behagen. Om de grond van het weldoen op te merken. in hem die zich doodliefde op het vervloekte houdt. En op die weg nu is het dat deze bestraffing die Paulus aan Petrus gaf, leiden kan. En anders kan het niet leiden. Je zegt, maar een mens blijft toch maar een mens. Ik weet het. Ik weet het. Ik ben wel eens zo boos geweest op een iemand. Dat ik aan het voeteren was in mijn eigen. Die akelige kerel, hij denkt zeker dit en dat. En ik had me nog niet omgedraaid. En het was in mijn ziel, gij dwaas. Die man heeft groot gelijk. Waarom word je zo boos? Toen zag ik in één ogenblik het afschuwelijk walgelijke. Want wat nog een schijn van recht had. Die man was nou niet zo vriendelijk en niet zo aangenaam en niet zo gewoon. Als dat gebruikelijk is of dat wij graag willen, laat het zo eens zeggen. Ze had echt wel een beetje dit of dat. Maar dat was nog maar zo vergeleken bij mij. Dat vloog eruit bijna. Aan alle kanten. Kijk, dat weet ik wel hoor. Maar het gaat erom, hoe is de afloop van zulke dingen? Hoe is de afloop? Het is een pijnlijke zaak als je ontdekt dat de een of de andere die de waarheid gezegd is of bestraft is. Dat je altijd kunt merken, dat heb je nou nog nooit vergeven en nog nooit bijgevallen. Pijnlijke zaak. Dat kan niet eigenlijk, hè. Dan zitten ze uit de kerkgeschiedenis, ik weet het niet zo precies meer, maar het gaat maar om de strekking van die twee christenen. En de een had iets gedaan tegenover de ander. Tenminste, dat dacht die ander, die was beledigd. Het was geloof ik niet zo, maar die man vatte dat verkeerd op. Maar het was in de tijd van de vervolging en toen werd die man, die dus beledigd was, die werd gevangen genomen. En opgesloten. En die medebroeders, die hem dan zogezegd beledigd had, hoewel nogmaals, ik geloof niet dat het zoveel geweest was, maar die had daar toch last van dat er nog iets was. En die probeerde en zag kans om door te dringen bij die medebroeder. En te vragen of dat indien er iets was, hij hem dat wilde vergeven. Dat vergeet ik je nooit. Nou, dat is wat. En een paar keer geprobeerd, maar hij was niet te vermurren. Hij was aangetast naar die meende. In zijn persoon, in zijn waardigheid. Of in zijn eer. Zijn schot was dan zo, dat toen die ene man dan weggeleid werd, die gevangene, om terechtgesteld te worden, toen drong zijn broeder door de massa mensen heen en viel voor hem op de knieën en riep, mijn broeder, vergeef mij. Maar hij ging staalhard door. En toen stond zijn broeder op en zei, een onbarmhartig oordeel zal gaan over hem. Die geen barmhartigheid gekend heeft. En zo liep hij nog door. Maar, toen ze op de plaats kwamen van de terechtstelling, vloog in één ogenblik de doodsangst hem aan. Ik zal herroepen, ik zal herroepen. Als dat niet best afgelopen is, maar dat gaat het dan, gaat om de strekking. Zie je. Wat een monster zijn wij geworden door de zonde. Dat is niet door een laagje vernis. Weg te nemen, te bedekken en een beetje godsdienstig humanisme en beschaving. Dat bepleistert het Net als dat rotte huis waar je je duim in het hout steekt. En die man is bezig. Hij heeft het een beetje gestopt. En hij zet het prachtig in de verf. Maar het is niets waard. Het is niets. Weet je hoe dat alleen maar kan? Dat kan nou alleen de kracht en de majesteit maar van God. Die zodanig tegenspreken verdragen heeft van de zondaar. Dat is wat. Zodanig tegenspreken. Opdat gij niet verflauwt en bezwijkt. Eén blik door het geloof op die Christus der Schriften, die alleen tast ons in onze grondslag aan. Anders niets, dat redden we niet. Dat halen we nooit. Het kan gewoon niet. Wil je daarom denken? Paulus, die ging Petrus openbaar bestraffen. Wat Petrus in Antiochië is wezen doen, we weten het niet. Je zou zeggen, zo kort na de vergadering, waar ze elkaar in de ware ecumene de hand hebben geschud. Want ze waren het volkomen eens met elkaar. Eens waren ze het met de gerechtigheid door het geloof van de Heer Jezus Christus. Zonder de werken der wet, maar ook zonder alle ceremoniële wetten, wassingen, reinigingen, dagen, maanden en jaren, de heiden op te leggen. Niets van dat alles behoefde. En Petrus is in Antiochië geweest. Hij zal daar ook eens hebben wezen kijken. En in verband met de werkzaamheden van de apostelen. Paulus en Barnabas zijn er ook. Wat doet erop? Ze zijn in broederlijke liefde met elkaar vergaderd. En wat is er aangenaam dan ook met elkaar te eten? De duivel die wil van de mensen maken ranselaars van zichzelf. De duivel en de paus, hoewel ze dreigen doorgaans niet zoveel te kort doen, maar hun leer is het wel om door middel van allerlei zaken, onthoudingen, zichzelf te onderwerpen. Omdat zij ook niet geloven dat alleen de koning ons in onze grondslag aan kan raken. Ze willen er ook niet aan dat alle middelen, ook van de beste pedagogen, psychiaters, psychologen, kunnen dat niet verwerken en kunnen dat nooit aan. Ze geven maar noodoplossingen, verdringen het. Ze verdringen het naar een andere hoek. Kijk, de Satan wil dat niet. Die wil dat wij met boze en straffen en koude gezichten bij elkaar zitten. Of dat we zwelgen in de weldaden en ons te buiten gaan in spijs en drank. Maar wat wil de koning? De koning die wil dat ze over de wereld gaan en door de wereld, niet als van de wereld, maar deze wereld gebruikende. En omdat die heidenen dat ook wel begrepen hadden, en Paulus hun ook daarin onderwezen had, en Petrus er ook bijgevallen is Want de engel had toch, de Heer had toch gezegd, sta op Petrus, slacht en eet. Kan ik me indenken dat ze een paar aangename dagen gehad hebben. Ik stel het even zo gewoon mogelijk voor. Aangename dagen. En het was niet het akeligste ogenblik als Paulus of Barnabas het sein gaf dat ze gingen eten. Ik denk dat ze wel eens, ja, het waren toen ook gewoon mensen, gewone mensen. Wij zouden zeggen, ze zullen ook misschien wel eens gebakken spek gegeten hebben of zo. Een speklapje of zoiets dergelijks, of ham, iets van het varken. Of, nou ja, wij zouden zeggen, gerookte paling. Ik weet niet of zij die daar had, maar goed. Ze waren van een hoop dingen bevrijd, dat mochten ze vroeger niet eten. Tenminste, Petrus niet en Paulus niet. En niemand van de Joden, zo'n paling heeft geen schubben. En zo'n vark is ook maar een akelig, vies beest. En varkensvlees is nog een beetje giftig ook. Maar ik denk dat die heidenen die dat niet wisten, dat Paulus en Petrus ook dat die gedachte dat ik heb nooit geweten dat het zo smaakte. Het is geweldig. Zo leven ze helemaal met elkaar, eigenlijk daar mee in aangenaamheid. Want niets is onrein in zichzelf, maar het werd met dankzegging genoten. Ze herkenden de Heer erin, ook in dat stukje vlees. Wat ze vroeger niet mochten eten. Waarom? Ze zijn nu aan de waarheid toegekomen. Alle vlees is verdoemelijk voor God. En als hij dat gelooft. En dat Christus Jezus in het vlees gekomen is. Dan mag hij ook een stukje varkensvlees eten. Je mag ook een aaltje eten. Dat mag hij van alles. Behalve kwaad natuurlijk. Dat mag nooit. Maar zo zitten ze te eten. Met die heidenen. Ja, en ze hebben misschien vast nog wel een versie gezongen na het eten. Paulus zal zich al een paar psalmversen geleerd hebben van David en zo. En dat is een zeer aangename zaak geweest. En ze hebben de profeten gelezen. En Petrus, ik denk dat hij zijn eigen zo gevoeld heeft als een vogeltje in de lucht. Dat heb je wel eens, hè? Zeker, dat heb je wel eens. Ik had vroeger ook een plaatsje, ergens in Drenthe. En die mensen waren in een tijd van 10 jaar, waren allemaal nog heidenen, zou je ze in de volle zin van het woord. En in 10 jaar tijd was dat gekerstend. En de grootste tegenstanders, die zaten in de kerk. Maar vormen hadden die mensen niet. En ik weet nog goed dat ik verschoot er een beetje van, die man waar ik gelogeerd was. Dat is een kilometer ver, 2 plaatsjes, 1 kilometer of 10 uit elkaar. En dan moest je met de auto, ging dan even heen en weer, werd je gehaald. Maar toen zegt hij tussen de middag, zullen we nog even naar het bos rijden? Ja, op zondag. Nou, zegt hij, maar... Ja, ik stond even beteugd met de kijk, zeg, nou ja, vooruit dan maar. Hij reed een eindje dat er midden in de bossen reed, een stukje bossen en dan maakten we een wandelingetje enzovoort. Maar op een gegeven moment, ja, het is misschien mijn verkeerde aard, maar ik vond het op een moment zo aardig. Ik denk, hé, ja. Ja, ik weet, de mens vloeit gauw door en ik zeg dit ook niet, jullie zondags dit of dat moeten doen, zo bedoel ik het niet. Maar als ik dan van een ene plaats komt, waar je zondags geen 2 woorden door te zeggen als hij smiddags aan de tafel zit. Hij zegt, laat me naar bed gaan een poosje. Want de een zit te suffen en dat geeft niks. En de ander zit star en strak in de banier te spellen. En andere godsdiensten en krantjes. En een derde heeft weer een schrijvertje. En je kan helemaal nergens over praten. En je komt dan op zo'n plaats. Je zegt, ja, dat is toch wel aangenaam. Nou, zo geloof ik voor Petrus dat hij het nog niet zo slecht gehad heeft in Antiochië. En hij denkt werkelijk Of hij voelt ook werkelijk gemeenschap met die mensen, dat het er maar over gaat, wat dunkt u van de Christus? Gelooft gij in de Zoon Gods? En daarin zijn die arme heidenen verenigd. Maar ja, daar komt Jacobus de rechtvaardige, een broeder des Heren. Die man had beter ook niets kunnen zeggen en niet zo vroom voor kunnen doen, want vroeger, maar een mens vergeet zo gauw, geloofde die ook niet in de Heer Jezus. Daar geloofde die niet in. Want ook zijn broeders geloofden niet in hem. Maar dat zie je wel meer, dat de mens als een terugslag, dat hij ontzettend op een bepaald punt. Mijn vader vertelde eens van een man die met groot vermaak zat te vertellen hoe dat hij van een panlat twee rinkellatten maakte. Een timmerman. Want het was verschrikkelijk arm in die tijd in Rotterdam in de crisisjaren. En het was een timmermannetje. En dan kon hij van één zo'n panlat twee rinkellatten of riggellatten maken. En dat leverde wat meer op. En nog een man van dezelfde gemeente, die was kapper, die verkocht allerlei dingetjes, prulletjes en doosjes en matjes en noem maar op. Maar die was erg vroom. Toen zei hij tegen die timmerman, ik begrijp niet hoe jij de moed hebt, die was erachter gekomen, dat jij een panlat gebruikt om voor twee rinkellatten te verkopen. Nou zegt die ander, ik begrijp ook niet alles. Ik begrijp niet als jij zo'n rijke vader in de hemel hebt, dat hij jou in een winkel van hoerenversierselen laat zitten. Dus toen kreeg die kapper de volle laag. Die was ook uitgepraat. Maar, nou het eind, jaren verlopen. En dan zit vader in de bus of in de trein. En daar komt een heel degelijk vroom, zwart persoon naar binnen. Te ernstig om er wat te zeggen. En die herkende die timmerman. Dus het is toch verbazend wat een ommezwaai een mens kan maken. Toen was die in alle opzichten ongenietbaar. Toen die van die panlat twee rinkellatten maakte, toen was de nog een gewone man. Maar toen was het afgelopen. En mijn vader vertelde dat hij zich, hoe is het toch mogelijk dat hij zegt, wat kan een mens toch veranderen in het leven? Nou wil ik die man niet met Jacobus vergelijken, want dat gaat niet op. De Heer heeft hem laten noemen, het volk noemde hem in Jeruzalem, Jacobus de rechtvaardige. En ze zijn verenigd geweest in die dierbare borg en middelaar. Maar dat wil nog niet altijd zeggen dat er nou een gezonde invloed van alles uitgaat. Want ze hebben wel aardige dingen besloten, goede dingen op die vergadering in Jeruzalem. Ze zijn het hartelijk eens geworden. Maar ik denk ook eens, ik geloof dat ze bepaalde puntjes maar hebben laten rusten. Hoe het nou met de Joden moest, moeten die dat nou nog houden? De heidenen zijn het allemaal over eens. Daar vloeien de harten in één. Die hoeven zich van dat juk dat zo zwaar is, heeft Petrus toch gezegd, dat nog wij, nog onze vader het hebben kunnen dragen. Die zijn daarvan verlost. Maar wij. En Jacobus, dat is vast een man geweest, ook weer met zijn vrienden. Het waren allemaal vrienden, maar iedereen heeft nog aparte vrienden. En gezegd, laten we rustig doorgaan zo. Want och, wij weten wel dat we alleen uit genade zalig worden. En Jacobus was geen judaïst. Zeker niet. Maar laten we toch wat dat betreft zoveel mogelijk ons aanpassen. Hè, aan de wetten en aan de rechten en de inzettingen. Vandaar, je hoeft niet aan te twijfelen, maar de mensen noemden hem vast de rechtvaardige. Omdat het een man was in de gemeente, die, ja, in vele plichten wandelde en nauwgezet was in de vervulling ook van allerlei wetten, reinigingswetten en spijswetten en noem maar op. De mensen hebben wel eens een beetje hoog naar hem opgekeken. En wat doet erop? Die Jacobus, die komt van Jacobus of zijn aanhang, die daar komen in Antiochië, die komen daar binnenstappen en die zien dat, wij zouden zeggen dat, dat vrolijk tafereel daar voor hun ogen afspelen. Ze hebben net gegeten, ze wassen zich een beetje, jonge jongen, het heeft goed gesmaakt. En daar komen de waardige mannen van Jeruzalem binnen. En Petrus, die held, die wel zo met het zwaard in de weer was, dat is in feite toch zo'n bange man. Bange man. Hij mocht net als wij wel iedere dag zingen, verlos mij, Heere, van mensen overlast. In de zaal van Caiaphas, maar ook hier. Een dienstmaag. En hier sommigen van Jacobus. Maar dan komt Jacobus en aanhang. En dan wordt Petrus, ik geloof vast dat het een beetje angst geweest is. Wat zullen ze wel denken? Wat zullen ze wel denken? Als hij zo uit Jeruzalem komt. Van een plechtige vergadering. En je hebt Jacobus zojuist de rechtvaardige uit de tempel zien komen. Uit de tempel. Zelfs de fariseeën doen nog een stapje opzij voor deze waardige christen. En die kijkt dan opeens de zaal rond waar de lege borden staan, waar gegeten en gedronken is. En wat is er gegeten en wat gedronken? Nee, dat wordt Petrus te veel. Het wordt hem te veel. Hij laat misschien dat ze nog niet helemaal klaar waren met eten. Misschien lag er nog wel een stukje varkensvlees te wachten of zo. Maar hij laat het maar op het bord. Hij doet ineens of dat het allemaal niets te betekenen heeft. De tafel niet, het bad niet. Hé, Jacobus, broeder, ook hier met u. Aangenaam. Ja. En, ja, misschien is Jacobus ook gelijk wel begonnen of dat er nog wat te melden was. De wonder Gods, want in Jeruzalem gaat het ook goed. Hoe is het hier? Nou ja, ach Jacobus, je weet, het zijn mensen zonder achtergrond. En dat blijf je natuurlijk merken. Ja, ja, maar het gaat toch niet te werken te buiten, broeder Paulus? Nou, of broeder Petrus? Nee, Jacobus, nee, dat nou niet, hoor, maar ja. Ach, het is moeilijk. Er stonden allemaal besneden mensen opeens in de zaal. De besnijdenis die met handen geschiet waren ze ook deelachtig. En daarvan die mensen die kort tevoren nog in hun schatting nog niet met een hond te vergelijken waren. Die een schop geeft, een heiden, vuilnis, niet volk. En je zit dan zo broederlijk bij elkaar, dat is even een situatie. En wat doet erop? De angst grijpt hem aan, mensenvrees. Je hoeft je er niet voor te schamen als je dat hebt. Ik heb al zoveel mensenvrees in mijn leven gehad. Mensenvrees. En nog zeg ik, verlos mij, Heere, van mensen overlast en van alle mensenvrees. Ik heb eerlijk waar al eens drie keer een straatje doorgereden, Erik, op de Belburgde. te drukken. Maar als de mensenvrees ten koste van de waarheid en de genade heerschappij voert, zijn we wel fout. Nu hij onttrekt zich, hij maakt een groep, daar krijg je het weer. Wij weten het samen wel. Begrijp je? Het valt me wel eens op. Op trouwerijen. Het lijkt wel of dan precies zie je alles splitsen. Ja, en daar doe je zelf ook aan mee. Het is ongelukkig, maar het is zo. Jezelf ook aan mee. Heb je wel eens over gedacht? In al die jaren maak je wel wat trouwerijen mee. Zeg je? Maar je hebt er weinig die bij iemand waarvan men denkt die man heeft een andere kleur of hij is helemaal niks. Die zeggen, hé, hoe gaat het met jou, joh? Nee, want er zit ook nog iemand van, ja, daar ga ik even naartoe. Begrijp je? Ja, u zegt dat is heel iets anders. Toch ben ik er innerlijk wel eens over bestraft. Daarom mag ik het u zeggen. Wanneer bestraft? Als je de goddeloosste bent van allemaal. Begrijp je? Dan kan dat wel. Dan kan het wel. Begrijp je? Dan hoef je niet met te negeren. Oh, die zo gelijk rechtstreeks ooit gaat daar maar naartoe. Want dat zijn toch allemaal. Ja, net als die vrouw waar ik logeerde en dan moest ik mijn meisje wegbrengen. Toen zegt ze, 10 minuten. Ik kan u ongeveer terugwezen. Het is 5 minuten hier vandaan. En je moet maar niet praten met die mensen waar je meisje is. Want het zijn maar natuurlijke mensen. Mensen die onder Gods woord leefden, notabene waren dat. Want die zaten zondags bij me in de kerk. Kun je toch niet mee praten. En iedere keer, als ik dan, ja, en dat was nog heel in het begin natuurlijk. En ik lopen als een haas lopen. Dat ik dacht, ik ben al 20 minuten weg. Nou denken ze dat ik natuurlijk heb gepraat met die mensen. Die natuurlijke mensen. Maar die vrouw was zelf persoonlijk zo'n, oh, zo'n afgrond zou ik haast zeggen. Van kwaad. Dat ik zat liever bij die mensen als bij haar. Maar voel je dat? Dat verkeerde, dat satanische wat er in de mens zit. Want je zou zeggen, daar moet je juist naartoe gaan. Daar moet je juist. Ik kom morgen bij jullie eten. We leven een welzijn. In plaats van de kloos praten met elkaar. Maar hè. Oh, ik zeg wel eens, Adam is zo. Als de Heilige Geest de akker om gaat ploegen, zeg ik altijd. Als een godsdienstige man of dominee het moet doen, ik of een ander. Ja, dan zie je van die dikke wattels die zo net aan de oppervlakte liggen. Maar als de Heilige Geest ons ontdekt, dan komen al die wortels boven. Dan ga je zien hoe afschuwelijk het eigenlijk allemaal is. En de andere Joden die doen ook mee. Ja, die vijfde, dat is huichelen. En niet een dag, Paulus is echt niet er bovenop gesprongen en gezegd, wat is dit nou? Nee, het grondwoord geeft eigenlijk weer dat het herhaaldelijk gebeurde. Het hield zo aan, het ging maar door. En het werd steeds moeilijker, want steeds meer Joden die daar ook waren, die gingen een kerkje in de kerk vormen. Apart. Misschien hebben ze gezegd, jullie hoeven vanmiddag niet voor eten te zorgen, dat doen wij zelf wel. Begrijp je? Dan lopen we niet het risico dat we een stukje varken eten. Stel je voor, dat kan niet meer nu. Of dit of dat. Begrijp je? En dat gaat zover dat ook Barnabas de Leviet, de vriend en medewerker van Paulus, die wordt zelf ook afgetrokken door hun doorlopend veinzen. Evengoed heeft Petrus het daar niet best mee, hoor. En Barnabas ook niet. Ze hebben er geen van alle best mee. Paulus ook niet. Dat valt niet mee, hè. Want die Heilige Geest die dringt op de kern aan in de harten en die doet ons heus wel gevoelen hoe scheef het alles zit. Ja, het gaat zomaar door. Andere Jood, maar zegt Paulus Galaten. Jullie die mij willen tekenen, als een mannetje van horen zeggen, die tegen Petrus dit en dat en dubbelhartig en noem maar op. Maar toen verwaardigde God mij, dat wil hij zeggen, als ik dat zag, dat ze niet recht wandelden naar de waarheid van het evangelie. Dat wil zeggen, om zo letterlijk, zo duidelijk mogelijk weer te geven, Paulus zegt, maar als ik zag, dat driekwart of de helft kreupel liep, wier voeten scheef gingen, die verlammingsverschijnselen vertoonden, die begonnen te strompelen, die niet recht wandelden meer. Het pad is rechtvaardig is geheel effen, want het pad des rechtvaardigen, dat is de Heer Jezus alleen. Zijn werk, zijn leven. En als we nou wat anders doen, veinzen. Ja, Paulus kon wel de Joden een Jood zijn en de Grieken een Griek, dat wel. Maar hier staat veel meer op het spel. Hier is dit veinzen, dit kreupellopen, is eigenlijk, daar gaat iets van uit, een prediking, want zijn beroemde mannen die hier zijn. En als die dat nu doen, dan wordt de kerk gespleten. Dan krijg je een Jodenkerk en een Heidenenkerk. Een kerk van mensen die het zo nauw niet nemen, naar de maatstaf der Joden dan. En een kerk waar ze het heel precies nemen. Kan dat nu, naar het evangelie? Dat wil het evangelie niet. Het is niet zomaar een ietsje wat niets te betekenen heeft. Want dan komt Paulus best ver mee. Maar het gaat hier over de waarheid van het evangelie waar het juist om ging. Dat eten met elkander aan die tafel met die heidenen. Dat was de bezegeling. God neemt de persoon des mensen niet aan. Dat was een bezegeling van de waarheid. Eerst de Jood en ook de Griek. Het is geen onderscheid. Alle gezondigd. Alle derven we de heerlijkheid Gods. En worden al niet gerechtvaardigd uit zijn genade. En als vrucht daarvan hebben ze gegeten met elkaar. En hebben ze niet te kieskeurig geweest met wat in het vleeshuis verkocht werd. En hebben ze zich misschien niet zo conscientieus gewassen. En hebben ze niet zo bedacht, het is vandaag het feest van de inwijding van de tempel. Of het is het feest van het Purimfeest of welk feest er ook. Hebben ze niet zo aan gedacht. Waarom? Omdat ze wandelden in de waarheid van het evangelie. En de waarheid van het evangelie is, de Heer Jezus Christus, uit genade zijt gij zalig geworden, indien de Zoon u vrijgemaakt heeft, zo zult ge waarlijk vrij zijn, wordt niet wederom met het juk der dienstbaarheid bevangen. Als zo was dat die heidenen hun heidense leven door hadden geleefd, dat had het heel anders geweest. Daar zegt de apostel, wat vrucht hebt ge van die dingen waarover u nu schaamt. Dit waart gij sommige eertijds, maar ge zijt nu gewassen, ge zijt nu gereinigd en hebt uw vrucht tot heiligmaking. Maar het is iets heel anders dan die Jeruzalemmers beogen. Dat is heel iets anders. Die denken dat het nog enige betekenis heeft. het eten van dit of van dat, of nee, of het onderhouden van dagen, maanden en jaren. Voel je, het gaat hier om de prediking. Toen God die Uza, die man doodsloeg, die daarnaast de ark liep te wandelen, dan kun je denken, is dat nou zo erg? Waarom loopt het nou toch allemaal fout? Die man die schrikt, hij ziet daar de heilige ark vallen. Hij denkt, houd tegen. Maar het was een prediking, die ceremonieën, die voorafbeeldingen waren predikingen. Het zat helemaal fout. Die ark hoort niet op de nieuwe wagen. Die ark hoort niet door mij beschermd, door mij behandeld te worden. Die ark predikt mij het algenoegzame werk van de Heer Jezus Christus. Zit er niet al of niet in een stukje varkensvlees, dat niet. Maar als het wel eten met elkander zonder te veinzen vrucht is van de vereniging in de waarheid van het evangelie, dan is het zich onttrekken aan die gemeenschap zonde. Dan is het zich onttrekken aan die gemeenschap radicaal een foute voorstelling. Dan schoppen je eigen woorden omver, Petrus. God heeft gezegd, sta op, slacht en eet. Als hij nu meedoet met deze veinzerij, dan schop je alles omver. Ze wandelen niet recht, dan zegt Paulus, omdat hun ook in het openbaar zich afzonderen. Paulus zegt ook in het openbaar, omdat er alles van afhangt, de vrede en het leven van de gemeente. Hij zegt, man, indien gij die een Jood zijt. En hij vat Petrus zo, je zou zeggen, ook zo verstandig mee, want nou horen gelijk al die mannen uit Jeruzalem wat Petrus gedaan heeft. Indien gij die een Jood zijt, naar heidense wijze leeft. Dat kan Peter niet ontkennen. Want voor de aanhang van Jacobus in Antiochië was, heb hij gewoon meegedaan. Schijt naar Joods, dat is even natuurlijk. Wat zal Petrus dat gevoeld hebben? Ja, Petrus, zou we zeggen, doe nou maar niet zo. Want je hebt verleden week, heb je bij ons aan de tafel gezeten. Toen kon het wel. Je leeft naar heidense wijze. En niet naar Jood. Waarom noodzaak je nu de heidenen door je voorstelling die je nu geeft naar Joodse wijze te leven? Dat is de openbare bestraffing. Waarom wil je dat nu? Waarom doe je dat nu? Er is iets tegengesteld in een contradictie. Dat kan toch niet? Dan heb je of verleden week gehuicheld of je feinst nu. Van tweeën één. Ja, dat is nou vrucht van de ware oecumene waar we het verleden week over hadden. Die rechterhand. Dan mag dat niet alleen, maar dan moet dat ook. En dat vloeit voort uit de waarachtige liefde. Niet uit onze lievigheid, want die blijft verborgen. En die zegt, doe maar in de manier van praten. Doe maar in de doofpot. Maar waarachtige liefde zegt, nee, dat kan niet leiden. Dat gaat te ver, broeder. Je bent dubbelzinnig. Je veinst met de anderen mee. Je geeft een gans scheve voorstelling. Zie je. De ware broederschap die wordt niet uitgemaakt doordat je het met elkaar eens bent altijd en nooit wat zeggen mag. De ware broederschap mag juist wel wat zeggen. Als het gaat over deze dingen. Net zoals ik zeg, het moet geen aardigheidje van Adam worden. Om de ander bij zijn keel te grijpen. Of bedekt of openlijk te steken. Nee, dat niet. Maar het gaat over de grondslagen van Gods heilig woord. Van zijn verbond der genade. Dan mag een zondaar geen duimbreed wijken. Petrus ook niet, al heet hij 100 maal Petrus. akelig als het in de Bijbel staat voor de paus eigenlijk. Hè. Het is wel vervelend voor hem. Hij weet niet in welke bochten dat hij zich moet wringen. Luther schrijft er ook iets van mee. Dat hij zegt, sommigen hebben dat ook zo verkeerd uitgerecht dat Paulus daar in de hoogmoed zo bestraft heeft. Maar dat doen ze om hun eigen situatie te beveiligen. Dat voel je wel aan. Want ik zie hier geen paus in Petrus. Geen lijden. Maar hier zie ik een hele man die door een bange man die door mensenvrees bevangen is misschien. En ook nog een portie erbij van, ja, hoe hou ik het kerk nou zo'n beetje in het midden? En nou ja, laat maar die kant uitvallen. Kijk, moet bestraft worden. Dat moet. Nou ja, en als je dat niet doet en als je het daar niet mee eens bent, dan krijg je die ellendige situaties in het leven en in de kerk, wat ik u al menigmaal gezegd. Het is toch verschrikkelijk als een dominee niet meer te benaderen is, als een ouderling niet meer te benaderen is. Het is toch een toestand. Als hij twee woorden zegt, als hij nog eens bekeerd mag worden, dan zijn we wel beter begrijpen. En een ander die zegt, gecensureerd, je staat onder de eerste trap van censuur. Zulke toestanden vinden er plaats. Dat is verschrikkelijk. En zeg, je gaat het dan ook over die grote zaken. Ik ben vast overtuigd dat het nog over deze zaken gaat. Nog. Het gaat er nog over. En het zou echt wel eens kunnen wezen, als deze zaken aan de orde kwamen, dat het, nou ja, we zijn er te dood voor en te ongevoelig voor. Zo verzadigd zijn we van onszelf. Als er nog een klein greintje leven is, dan zou het in de gelaveren zijn alsof er een bom ontplofte. Als hij het aan zou wijzen en zeggen, schij uit met al dat bedrog. Word wie je bent. Een arme, akelige zondaar die alleen hoopt op Gods heil. Dan wordt alles anders. Dan kan blijden. Want dat is wat geweest. Het is een wonder, het zou helemaal geen wonder zijn, dat Petrus zo zwaar beledigd was, dat hij gezegd had, vergeef het je niet. En dat hij gezegd had, geef me jas aan, ik ga weg. Ik wil hier niet langer blijven. Want misschien zijn er nog wel onder die heidenen mensen geweest die makkelijk gelachen hebben. Die zijn misschien nog in de lach geschoten ook. En gedacht, dat heeft die Paulus aardig gezegd. Nou, en dan moet dat zo'n waardige man. En zoals Jacobus erbij, die er ook nog bij met en zijn aanhang, dat is toch een toestand heeft. Als er dan geen genade is, geen genade geliefde, dan kan het door zulke kleine dingen, die toch zo groot zijn, maar vergeleken bij het koninkrijk Gods en zijn genade klein, kan het in ene keer het beslissende ogenblik vormen dat we struikelen ten dode. Dat kan door zoiets gebeuren. Goed afgelopen. Dat hebben we toch ook meegemaakt in ons midden. Ene keer dat je zelf moet denken, wat was het nou eigenlijk? Afgelopen. Als een blad van een boom gedraaid. Vrienden worden dan vijanden en vervolgers. Zo draait de mens het ook. Voel je wat een genade als de profeet komt en je hebt de doodvonnis over een burger van je rijk uitgesproken. Die man moet sterven en teruggeven. Viervoudig. En dat mannetje zegt tegen je, gij zijt die man. Dan is het van 2-1. Dan is het of tegen je generaal zeggen, die niet voor een klein gerucht vervaard zijn, de zonen van Zeruja, sluit hem op, of slaat val op hem aan, of de handen vallen slap, en we gaan naar onze kamer, en we buigen het hoofd, en we beginnen te stamelen, gena, o God, gena. Maar anders gaat fout. Dat is het afgelopen. Dat voel je toch wel aan. Wat is vlees en bloed? Vijandschap tegen God, het onderwerpt zich ter wet Gods niet. Als dat niet waarachtig was in het leven, wat ik nu in het vlees leef, dat leef ik door het geloof des Zoons van God, die mij heeft lief gehad en zichzelf voor mij gegeven heeft, dan vallen we eruit. En er is geen afval der heiligen, maar er is wel een afval van ingebeelde heiligen, hoor. En die voor ons de naam hebben van heilig. Voel je dat er in die paar versen toch een wonder verklaard ligt? God laat Paulus de waarheid zeggen. God laat Petrus ervoor vallen. En Jacobus Adam ervoor vallen. Geloof je niet dat er veel gezwegen wordt uit angst, met een averechts effect? Dat we denken het is maar beter, laat maar gaan. En dat het beter was om te zeggen, het is fout mensen, God heeft het anders in zijn woord geopenbaard. Zwijg. Hier niet. Christus regeert hier in de kerk. En Paulus die moet het zeggen. En Petrus mag ervoor vallen. Dat is een goede gang. Dan zijn ze toen ze weggegaan. En heeft Petrus tegen Paulus gezegd. Vriendelijk bedankt hoor. Vriendelijk bedankt dat je me tot de orde geroepen hebt. Ik was ver van mijn plaats. Maar ik ben blij dat je er was, Paulus. En Paulus heeft gezegd, praten we niet meer over Petrus. Mij de grootste der zondaar is barmhartigheid geschied. Zo gaat het op de reis. Dat wat kreupel is en verdraaid recht gemaakt worden. En dat wat hinkt op twee gedachten tot één gedachte komen. Ik heb gezond. Maar bij u is vergeving. Amen.